En daarna wordt u gelezen, allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 26. Vervolgens uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. Dus Matteüs 5, vers 21 tot 26 en 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 17 vormen de schriftlezing voor deze middag. We willen deze zondagmiddag de prediking over de 10 geboden vervolgen, gemeente. Aan de orde van behandeling is zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 40. Daar worden 3 vragen gesteld over het 6e gebod. Allereerst vraag 105. Wat eist God in het 6e gebod? Antwoord: dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord: God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord: nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Er zijn 2 jongens bezig om allebei een altaar te bouwen. Ze verzamelen wat stenen, stapelen die stenen op, leggen daar hout op, takken die ze bijeengezocht hebben, en dan komen ze met hun offer. De ene jongen, schaapherder, hij heeft een schaap van zijn kudde genomen. En hij slacht het, hij maakt het klaar en geeft het een plaats op het altaar. De andere jongen is landbouwer. Hij heeft het mooiste koren uitgezocht wat er op zijn land groeit. En hij legt ook dat op zijn altaar. En dan worden beide offers aangestoken. Wie zijn die jongens? Ik denk dat de kinderen het wel weten. Kain en Abel. En dan lezen we dat de Heere het offer van Abel aanzag, maar het offer van Kain niet. Hoe kwam dat? Heeft dat te maken met wat ze offerden? Dat is niet het belangrijkste. Het heeft vooral te maken met hoe zij offerden. Want we lezen ergens verderop in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, Hebreeën 11, dat Abel door het geloof een meerdere offerande heeft gebracht dan Kain. Kain heeft daar ook iets van gezien, iets van begrepen. Het offer van zijn broer, van Abel, werd door God wel aangezien en door God wel aangenomen. En het offer van hem niet. En toen was er ook iets te zien aan Kain. Dat kunnen we lezen in Genesis 4. Kains gezicht staat, zouden we vandaag zeggen, op onweer. Kain wordt boos. Kain wordt jaloers op zijn broer en op het feit dat het offer van zijn broer wel door de Heere aanvaard wordt, terwijl zijn offer wordt afgewezen. Kain wordt boos En hij voedt die boosheid. Het is aan hem te zien. Zijn aangezicht staat, letterlijk staat er in het Hebreeuws, vervallen. Afgezakt. Boos. En dan gaat de Heere tot Kaïn spreken. Want de Heere ziet wel dat in Kaïns hart een wortel van doodslag bezig is om te groeien. En de Heere waarschuwt Kaïn en zegt: Kaïn, waarom staat uw aangezicht zo boos? Maar die waarschuwing die helpt niet. Kaïn gaat door op het pad van de zonde en hij lokt zijn broer Abel mee het veld in. En op een onbewaakt ogenblik slaat hij zijn broer net zo lang totdat Abel bewegingloos, bloedend op de grond ligt. Kaïn heeft zijn broer doodgeslagen. Dat moet wat geweest zijn, gemeente, voor de eerste mensen. Nog nooit hadden ze iemand dood gezien. Ze wisten op een bepaalde manier nog niet eens precies wat dat was. En nu staan Adam en Eva, ze zullen wel gezocht hebben naar hun zoon, bij het ontzielde, levenloze lichaam van Abel. Hun ene zoon kwijt aan de dood en hun andere zoon kwijt aan de zonde. Is dat de geschiedenis die we wel kennen en die vanmiddag toch op een afstand blijft, want het is heel lang geleden gebeurd en wij zijn zulke mensen niet? Nee, gemeente, als het goed is, blijft die geschiedenis van Kaïn en Abel niet op een afstand. Want later zal de apostel Johannes in het derde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief schrijven dat een ieder die zijn broeder haat, haat, al een doodslager is. En eerder zal de Heer Jezus zelf vanaf de berg tijdens zijn bergrede afkondigen dat wie ten onrechte boos is op zijn broeder, of die scheldwoorden met een kwade bedoeling richt tot een ander, ook schuldig is aan dit zesde gebod. Blijkbaar heeft dat zesde gebod, gij zult niet doodslaan, een heel brede betekenis. En daar willen we vanmiddag met elkaar over nadenken. Als thema schrijven we boven de preek, gij zult niet doodslaan. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de breedte van dit gebod. Daarmee bedoel ik de brede betekenis, want vraag en antwoord 105 maken duidelijk dat daar allerlei dingen onder vallen waar wij misschien op het eerste gehoor niet aan gedacht hadden. De breedte van het gebod. In de tweede plaats letten we op de diepte van het gebod. Dat is vraag en antwoord 106. Waar het gaat niet alleen over de doodslag, maar ook over de wortel van de doodslag. Al datgene wat de doodslag kan voeden en tot doodslag kan brengen. In de derde plaats letten we op de keerzijde van dit gebod. Vraag en antwoord 107. Waar niet alleen uitgelegd wordt wat God verbiedt in het zesde gebod, maar ook aangegeven wordt wat hij gebiedt. Namelijk om onze naaste lief te hebben. Dus de breedte van het gebod, de diepte van het gebod en de keerzijde van het gebod. Het is maar een heel kort gebod wat vanmiddag aan de orde van behandeling is, gemeente. Gij zult niet doodslaan. In het Hebreeuws zijn het maar twee woorden. Toch ligt er, wanneer we die woorden in de grondtaal leggen, eigenlijk al iets in wat in de vertaling zo niet duidelijk wordt. U moet weten dat in de grondtaal van het Oude Testament er verschillende woorden zijn voor ons woord doden. En het woord dat hier in het zesde gebod gebruikt wordt, heeft een heel speciale betekenis. Het betekent, om het wat moeilijk te zeggen, wederrechtelijk doden. Dat betekent doden tegen het recht in. Je zou het ook kunnen vertalen met, en zo is het in het verleden ook wel eens vertaald, gij zult niet moorden. Maar dat is eigenlijk weer een iets te smalle weergave van de betekenis. Bedoeld wordt niet doden tegen het recht. En dat betekent dat dit gebod dus niet gaat over enkele situaties die we even met elkaar moeten nagaan. Wat voor situaties? Ik denk allereerst aan het doden uit zelfverdediging, uit noodweer. Dat kan. Zo'n situatie kan zich voordoen. Een geweldig moeilijke keus die eigenlijk in een oogwenk gemaakt moet worden, maar waarin het gaat om de vraag of mijn leven of het leven van anderen of misschien wel van meerdere anderen wordt genomen, of het leven van een ander moet ik nemen. Doden uit zelfverdediging. In bepaalde situaties, als het echt niet anders kan, is dat volgens Gods woord toegestaan. Ik denk aan het Bijbelse voorbeeld van Abner. U kunt daarover lezen in 2 Samuel 2, u moet dat vandaag nog maar eens doen. Je leest daar dat Abner, overigens dat wel in een oorlogssituatie, achtervolgd wordt door een zekere Asahel. En die Asahel die heeft het op het leven van Abner voorzien. Asahel kan bijzonder hard rennen, daar stond hij om bekend. En Abner rent voor hem en hij wordt achtervolgd, maar Abner, hij waarschuwt degene die achter hem aan zit. En hij zegt bij herhaling, Asahel ga terug, want als je het wapen tegen mij opneemt, dan zul jij sterven. Ik win het van je in de strijd. Maar Asahel blijft rennen en hij komt met zijn dodelijke wapen steeds dichterbij. En als dan op verschillende manieren Abner Asahel gewaarschuwd heeft en ook niet meer verder kan vluchten, dan doodt Abner Asahel uit zelfverdediging, omdat het echt niet anders kon. U begrijpt, dat is heel aangrijpend, maar er zijn situaties denkbaar, ook vandaag, waarin er geen andere keuze is. Wanneer dat aan de hand zou zijn, je hebt het dan over een crisissituatie, onverwachts oog in oog staan met de moordenaar die het op je leven voorzien heeft, dan valt dat niet onder dit gebod, gij zult niet doodslaan. Wanneer iemand zich tegen zo'n moordenaar verdedigt en desnoods, als het echt niet anders kan, het leven van die ander zou moeten nemen. Eerste uitzondering. Tweede uitzondering, die betreft het nemen van het leven van een ander in een rechtvaardige oorlog. Want u zult misschien wel gedacht hebben bij dit gebod, gij zult niet doodslaan. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de Heere in de Bijbel soms opdracht geeft aan het volk Israël om oorlog te gaan voeren? Spreekt God zichzelf niet tegen? Wel, er is iets, en het is nog niet zo heel makkelijk om vast te stellen wat daar nu precies mee bedoeld wordt, maar er is iets wat wij kunnen noemen een rechtvaardige oorlog. Dat was in de tijd van de Bijbel een oorlog in opdracht van de Heere. Dat is in onze tijd een oorlog die altijd staat in het teken van de verdediging, nooit in het teken van de aanval. En waarbij er eigenlijk ook geen andere weg is dan jezelf verdedigen. U zou kunnen denken aan het feit dat in 1940 verschillende Nederlandse soldaten hun leven hebben gewaagd en sommigen ook hun leven hebben gegeven ter verdediging van ons land en volk. Dat was, dat mogen we wel zeggen, een verdedigingsoorlog die het karakter had van een rechtvaardige oorlog. U begrijpt, als jongens van 18, 19 jaar dan de oorlog ingestuurd worden en de opdracht krijgen om hun land te verdedigen en de vijand desnoods neer te schieten, dat iets heel aangrijpends is. Het is ook een gevolg van de zonde. Maar toch, wanneer het in zo'n situatie plaatsvindt, valt ook dat niet onder: gij zult niet doden. Derde uitzondering: als iemand echt per ongeluk een ander gedood heeft. Kan dat? Vraagt iemand. Ja, dat kwam in de tijd van de Bijbel al voor. Daar treffen we richtlijnen vooraan in de wetten van Mozes. Stel je voor, die situatie wordt beschreven in het Oude Testament, dat iemand aan het houthakken is. En dat het blad van de bijl los zit zonder dat hij het wist. En dat dat blad van de bijl zwaar en scherp op een bepaald moment van die bijl afvliegt en een ander dodelijk raakt. Dan mocht zo iemand van wie die bijl was, als hij er echt niets aan kon doen, als er op geen enkele manier opzet in het spel was, dan mocht zo iemand vluchten naar een vrijstad waar hij veilig was en de bloedwreker, ik ga daar nu verder niet uitvoerig op in, maar de bloedwreker hem niet bereiken kon. Ja, zo iemand zou ook wel getekend zijn voor het leven door de daad die hij zonder dat hij het wil en zonder dat hij het besefte wel gedaan heeft. Maar zo iemand is niet te vergelijken met iemand die bijvoorbeeld moedwillig een moord pleegt. En als zodanig valt zoiets ook niet onder de regel: gij zult niet doodslaan. Al moeten die situaties natuurlijk, voor zover wij dat kunnen verhinderen, altijd voorkomen worden. Iemand zegt: heeft dat vandaag nog iets te zeggen? Ja, ik denk het wel. Er kunnen situaties zijn, gemeente, en ik heb oog voor allebei de kanten, maar er kunnen situaties zijn waarin iemand zonder schuld betrokken raakt bij bijvoorbeeld een dodelijk ongeluk. Iets heel aangrijpends, iets verschrikkelijks, iets wat iemand ook zijn leven lang met zich kan meedragen. Maar het kan zijn dat dat zich toch afspeelt buiten de schuld van degene die, ik noem maar, achter het stuur zit, hoe moeilijk dat ook is. En dan nog een vierde uitzondering, daar gaan we naar de betekenis van het gebod. De vierde en de laatste uitzondering, dat is als de overheid in bepaalde omstandigheden op een rechtvaardige manier de doodstraf voltrekt. Iemand zegt: is dat nou niet wat al te hard en wat al te wreed? Mogen wij het zwaard wel opnemen tegen een ander? Nee, dat mogen wij niet. Maar Gods woord leert ons ook dat de overheid dat wel mag. Romeinen 13, daar wordt de overheid genoemd de dienares van God, die het zwaard, de zwaardmacht, niet te vergeefs draagt. Maar ze is aangesteld tot een wreekster van degenen die kwaad doen. In bepaalde situaties mag een overheid de doodstraf voltrekken, wanneer onomstotelijk is vastkomen te staan dat iemand moedwillig het leven van anderen genomen heeft. Romeinen 13, dat is dus niet iets wat mensen vanuit hun wraakzucht hebben bedacht, maar dat is een instelling van de Heere zelf. U kunt er ook over lezen in Genesis 9, daar lezen we: wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. U begrijpt, gemeente, dat we ook over de doodstraf niet lichtvaardig moeten denken, want het is ook heel aangrijpend als dat gebeurt. De levensdraad van iemand wordt zomaar doorgesneden. De genadetijd van iemand neemt zomaar een einde. Aangrijpend, heel voorzichtig in zijn, want je kunt het nooit meer ongedaan maken, en toch, de Bijbel geeft er duidelijk wel ruimte voor. Maar dat zijn dan de uitzonderingen. Over die situaties gaat het in het zesde gebod niet. Gij zult niet doodslaan betekent iets anders. Dat heeft te maken met, zoals ik u al zei, doden tegen het recht. het leven van een ander in eigen hand nemen en de hand slaan aan een ander, een andermans bloed vergieten, dat vindt de Heere een bijzonder ernstige, aangrijpende zonde. Waarom? Omdat hij het leven aan de mensen gegeven heeft. Hij is de schepper van het leven. Hij is de schenker, de onderhouder van het leven. En wanneer wij het leven van een ander afnemen, dan ontnemen we die ander de kostbare gave die God zelf schonk. Ernstige zaak, het bloed van een ander vergieten en een ander van het leven beroven, ook omdat levenstijd genadetijd is. De Heere geeft ons tijd van leven om Hem te zoeken, om Hem te leren kennen, om onze ziel zoeken te behouden. En als we een ander het leven ontnemen, dan ontnemen we een ander de genadetijd. Dan zou het kunnen dat we de ander tijd ontnemen waarin die ander tot geloof, tot bekering had kunnen komen. Het is ook een ernstige zonde omdat, en dan herhaal ik die tekst uit Genesis 9 nog een ogenblik, omdat God de mens naar zijn beeld gemaakt heeft. De mens is beelddrager van God. En wie zijn handen uitstrekt naar het leven van een ander, die strekt dus eigenlijk zijn hand uit naar Gods beeld. Maar iemand haalt vanmiddag misschien zijn schouders op en zegt: het gaat tot nog toe over allerlei situaties die mij helemaal niet aangaan. Ik ben er in mijn leven gelukkig voor bewaard geworden om het bloed van een ander te vergieten, om een ander te doden. En waarschijnlijk heb ik dus aan dat zesde gebod helemaal geen boodschap. Gemeente, mag ik u dan in gedachten van de berg Sinaï, van waar dat gebod klinkt: gij zult niet doodslaan, nog eens meenemen naar een andere berg? Ik bedoel de berg van waaraf de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken en waar we zojuist met elkaar een stukje uit gelezen hebben, Matthäus 5. Want daar laat de Heer Jezus zien dat dat zesde gebod een veel diepere betekenis heeft dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Ik moet eigenlijk eerst zeggen een veel bredere betekenis. Onder dat gebod blijken nog wat andere dingen te vallen dan alleen maar doodslaan. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan. Maar voordat u denkt dat dat alleen maar letterlijk bedoeld wordt, zegt de Heer Jezus, iemand die ten onrechte boos is op zijn naaste. Iemand die ten onrechte boos is op zijn naaste, is ook een doodslager. En iemand die met een hatelijke bedoeling, een vijandige bedoeling, allerlei scheldwoorden in de mond neemt. De Heer Jezus noemt twee voorbeelden. Raka, dat is een woord wat waarschijnlijk de betekenis heeft van dwaas, leeghoofd. Zo iemand die zulke scheldwoorden gebruikt met een vijandige bedoeling, staat ook schuldig aan het zesde gebod. Dat gebod heeft een veel bredere betekenis dan alleen maar het leven van een ander nemen. En in dat spoor gaan de opstellers van de catechismus ook. Ze volgen daarmee dus een Bijbelse lijn. Als ze in zondag 40 vraag en antwoord 105 zeggen dat het zesde gebod niet alleen verbiedt het doden van een ander, maar begin antwoord 105 ook het onteren en het haten en het kwetsen van een ander. En het kwetsen van jezelf. En het moedwillig in gevaar brengen van jezelf. U hoort, daar worden eigenlijk vijf dingen genoemd. Ik lees over onteren, haten, kwetsen, gericht op anderen. En ik lees over het kwetsen van mezelf of het moedwillig in gevaar brengen van mezelf. 5 zonden. Ze zouden met meer te vermenigvuldigen zijn, maar laten we over die 5 dingen die eigenlijk een uitbreiding vormen van het gebod eens even met elkaar nadenken. Een ander onteren. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan zelfs met mijn gedachten. Als ik verachtelijke, minachtende gedachten over een ander heb. Ik hoef ze nog niet eens uit te spreken. Een ander onteren. Dat kan ik doen met woorden. Door kwaad te spreken over anderen. Of respectloos te zijn tegenover mijn medemens. Dat kan ik doen met een blik. Met een houding. Waaruit minachting spreekt. Een ander onteren. Als ik dat doe, zegt Gods woord en Gods wet, je bent schuldig aan het 6e gebod. Je bent voor God eigenlijk een doodslager. Tweede woord wat in vraag en antwoord 105 genoemd wordt, de ander haten. Laten we in gedachten die vraag maar eens voor onszelf beantwoorden, gemeente. Haat ik iemand? Haat u? Haat jij iemand in je omgeving? Ja, maar u moest eens weten wat hij of zij mij aangedaan heeft. Gemeente, dat kan heel erg, heel onrechtvaardig, heel verschrikkelijk zijn. Dat keurt God ook niet goed, wat die ander in zijn onrecht, in zijn zonde, u of jou heeft aangedaan. En toch, haat is niet goed. Want haat verteert een mens. Haat breekt een mens af. Wie zijn broeder, wie zijn zuster haat, is een doodslager, zegt het woord. Als ik mijn naaste haat, wie het ook is, vult u het maar in. Die man of die vrouw, misschien die jongen of dat meisje, waar je zo'n hartgrondige hekel aan hebt, je haat hem. Je haat haar. Zonde tegen het 6e gebod. De Heere wil niet dat er haat is in ons hart. 3e woord, kwetsen. Ja, dat kan ook op allerlei manieren. Dat kan ook met een houding. Dat kan ook met woorden. Wat kunnen we met woorden of met een houding anderen kwetsen? Anderen pijn doen? Anderen beschadigen? Maar het zou ook in de letterlijke zin kunnen. Een ander kwetsen. Verwonden. Zonde tegen het 6e gebod. En dat gaat dan over de verhouding tot de naaste. Ik kan er maar iets van aanstippen, gemeente. U kunt dat voor uzelf nog wel eens wat meer overdenken in deze week. Het 6e gebod heeft ook te maken met de verhouding tot mezelf. Die laatste 2 woorden die ik u zojuist noemde vanuit antwoord 105. Mezelf kwetsen. Mezelf verwonden. Dat kwam in de Bijbel al voor. Ik denk aan de Baalspriesters op de Karmel. U weet dat wel, als Elia een altaar gemaakt heeft en die Baalspriesters ook, dan springen die Baalspriesters tegen het altaar op en dan steken ze zichzelf met messen om de god Baal tot medelijden te verwekken. Maar de Heere wil niet dat we onszelf kwetsen, onszelf verwonden. Dat betekent dus ook, gemeente, u moet in gedachten maar wat meepreken voor uzelf. Dat betekent dus ook dat bepaalde vechtsporten waarbij echt lichamelijk letsel wordt toegebracht over en weer, nooit overeenkomstig Gods bedoeling kan zijn. Of dacht u dat het wel de bedoeling van de Heere was als boksers op hun 40ste, 45ste jaar soms al moeten worden opgenomen in een verpleeghuis met ernstige hersenklachten en verminderde hersencapaciteit, omdat ze in het kader van sport voortdurend zware slagen op hun hoofd hebben gekregen. Dat is ook jezelf kwetsen. Ik denk ook nog aan een heel moeilijk, een heel teer punt. Soms kunnen mensen psychisch zo in een dal zitten. Kan het zo donker zijn dat ze zichzelf kwetsen, zichzelf verwonden. Wat is het nodig om wanneer iemand die neiging bij zichzelf ervaart, hulp te zoeken. Op alle mogelijke manieren hulp te zoeken. En ook hulp te zoeken bij de Heere, want de Heere heeft je daar niet voor over. Ten slotte het vijfde woord, jezelf moedwillig in gevaar begeven. Moedwillig, jezelf in gevaar begeven. Als daar geen aanleiding toe is, dat is ook zonde tegen het zesde gebod, gemeente. Nee, ik denk niet aan die mensen die in vroegere eeuwen naar bijvoorbeeld een dorp van leprozen, lepra-patiënten gingen, om daar barmhartigheid te bewijzen aan mensen die een vreselijke besmettelijke ziekte hadden, met gevaar voor hun eigen gezondheid, gevaar voor hun eigen leven. Dat is iets wat eigenlijk staat in het teken van de barmhartigheid. Dat is je leven zetten voor de naaste. Dat wordt niet bedoeld. Maar er kunnen situaties zijn waarin we onszelf nodeloos in gevaar begeven. Als ik bijvoorbeeld, ik noem maar iets en ik denk aan niemand persoonlijk, maar als ik bijvoorbeeld in het verkeer veel te hard rijd, op wegen waar de omstandigheden ook heel gevaarlijk kunnen zijn, en mijn eigen leven en het leven van een ander in gevaar breng. Bij bepaalde sporten, op bepaalde vakanties, kunnen mensen dat ook nog wel eens als een verleiding naar zich toe krijgen, om jezelf te veel in gevaar te begeven. Er zijn situaties, gemeente, daar moeten we niet aan beginnen. Als jongen ben ik een aantal keren in Zwitserland geweest, wij wandelden daar veel in de bergen, verbleven daar ook in een berghut en spraken dan veel met bergwandelaars en bergsporters. Ik begrijp dat mensen het mooi vinden om grote tochten te maken, wandeltochten, maar als je soms zag wat voor risico's mensen willens en wetens namen, een heel klein paadje met aan weerszijden een diepe afgrond, en niet de garantie van tevoren van een gids dat het wel goed zou aflopen, en mensen die vanwege de sport hun leven daar toch voor wagen, dan zullen we het met elkaar wel aanvoelen. Dat kan nooit de bedoeling van de Heere zijn, want de Heere heeft ons leven gewild. Jezelf moedwillig in een gevaar begeven. Zo hebben we, gemeente, iets gezien van de breedte van dat zesde gebod. We hebben er uitvoerig bij stilgestaan. Ik dacht toch ook dat dat wel nodig was. En eigenlijk moet ik nog een enkele opmerking maken. Het eerste is over dat heel moeilijke, tere onderwerp. En wat nu als iemand zichzelf van het leven beroofd heeft. Ik kan daar niet zo heel uitvoerig op ingaan, maar laat ik er twee dingen vanmiddag over mogen zeggen. Het eerste, gemeente, is dat het ons natuurlijk nooit toekomt als mensen om een oordeel uit te spreken over de eeuwige bestemming van zo iemand. Dat gebeurt wel, maar ik hoop dat u aanvoelt dat we ons dan een oordeel aanmatigen wat alleen God toekomt. Wij mogen daar geen oordeel over uitspreken. Maar dat betekent niet dat het dan maar ergens neutraal wordt en wat in het midden hangt. We moeten goed beseffen, gemeente, en dat moet ik ook vanuit Gods woord zeggen, dat de weg van het je vergrijpen aan je eigen leven een weg is die de Heere niet wil. Het is niet een sprong zoals de duivel dat mensen kan voorspiegelen naar de rust en naar de vrede, maar het is een sprong naar Gods rechterstoel, waar ik me moet verantwoorden. Ik ga niet verder dan dat, maar dat is wel de werkelijkheid. Verder past ons het oordeel niet, maar het is een sprong naar Gods rechterstoel. En daarom, de Heere wil dat we de grenzen van het leven in zijn handen laten. En wanneer het dan zo moeilijk en zo donker en zo uitzichtloos is, dat we niet weten hoe het verder moet, we onze zorgen, onze moeite toch op de Heere zullen wentelen en ook hulp zullen zoeken in onze omgeving. En die weg, ik zeg het met bewogenheid, maar die weg niet zullen gaan. En als het wel gebeurd is, vraagt iemand, in de kring van vrienden misschien, of in de kring van familie, ja, dan kunnen er wel heel veel vragen zijn. Vragen die we ook maar voor de Heere moeten neerleggen in het gebed. Want Hij wil ook in die vragen, in die noden, in die zorgen gekend en betrokken worden. En dan nog een opmerking, die gaat over de waarde van het leven als het begin van het leven en het einde van het leven betreft. U weet samen met mij, en de kinderen weten dat ook wel, dat niet iedereen overtuigd is in onze omgeving van de beschermwaardigheid van het leven. Niet iedereen belijdt dat onze tijden in Gods hand liggen. Soms kun je daar op een heel pijnlijke manier mee geconfronteerd worden in een ziekenhuis of in een verzorgingstehuis. Ik wil u niet bang maken. Er zijn gelukkig ook in onze ziekenhuizen nog veel mensen overtuigd van de waarde van het leven en van het feit dat God over het begin en het einde van het leven beslist. Maar ik ben in de maanden dat ik hier in Damwoude predikant ben ook wel eens anders tegengekomen in het ziekenhuis, onder het personeel. Een andere overtuiging. Nogmaals, die leeft niet bij iedereen, maar die kan bij sommigen wel leven. En daarom is het van groot belang dat wanneer er familie van u in het ziekenhuis komt, of wanneer u zelf in het ziekenhuis bent en u bent nog helder, duidelijk aangeeft dat het leven voor u een gave van God is en dat we daar op geen enkele manier aan mogen gaan knagen aan de randen van het leven. Het is ook van belang om in de contacten met artsen en verpleegkundigen altijd te vragen naar andere mogelijkheden wanneer zij een bepaalde mogelijkheid voorstellen die in de praktijk dan betekent dat het leven van iemand bekort wordt. Soms wordt dat voorgesteld als de enige mogelijkheid die er is. U hebt het recht, u hebt ook bijbels gezien de plicht om te vragen wat de andere mogelijkheden te zijn en biddend voor Gods aangezicht daarin een keuze te maken. Met alle begrip voor de moeite en voor de onduidelijkheid die er op dat punt kan zijn. Wel, gemeente, ik dacht dat dat wat praktische opmerkingen waren waarvan het toch goed was dat ik ze aan de orde stelde als het ging over de breedte van dit gebod. Dat betekent dat we over die andere twee gedachten eigenlijk maar heel kort kunnen zijn. Misschien moeten we daar een andere zondag dan nog maar een keer mee verder. Vraag 106, nog iets over de diepte van het gebod. Want tot nog toe ging het eigenlijk alleen maar over uiterlijke dingen. In ieder geval hoofdzakelijk over uitwendige zaken. Maar vraag en antwoord 106 laten ons zien dat doodslag eigenlijk te vergelijken is met een scherpe, stekende, giftige plant of struik. Die struik of die plant, die staat er niet van het ene op het andere moment. Die heeft wortels en eerst hebben die wortels onzichtbaar in de grond hun weg gevonden en hun spoor getrokken. Wat zijn dat voor wortels? De wortel van de doodslag, vraag 106. De eerste wortel die genoemd wordt is nijd. Dat betekent jaloers zijn. Denkt u maar bijvoorbeeld aan die collega's van Daniël. Wat waren die mannen jaloers op, we zouden vandaag zeggen, de carrière die Daniël gemaakt heeft. En ze hebben in hun jaloersheid zulke verblinde ogen dat ze Daniël wel in de leeuwenkuil wensen. Jaloersheid, nijd als wortel van de doodslag. Zo is het vandaag nog. Daarom is jaloers zijn zo'n zonde. Zo'n gevaarlijk iets. Zo'n kwaad. Tweede wortel van de doodslag. Haat. Ik heb u daar net al iets over gezegd. Wie zijn broeder haat is al een doodslager, zegt de Heer Jezus. Haat, dat borrelde op in het hart van Kaïn. En dat bracht Kaïn ertoe om zijn broer Abel dood te slaan. Toorn, boosheid, ook plotseling opkomende boosheid, drift. Als u of als jij er last van hebt, belangrijk om dan altijd even weg te gaan, weg te lopen bij de situatie vandaan, zodat die drift niet uitmondt in doodslag of in geweld. En laten we ons ook nooit verschuilen achter ons driftige karakter, achter onze driftige natuur. Want een driftige natuur is ook een zondige natuur. En dan tenslotte wraakgierigheid. Wat betekent dat? Het verlangen om jezelf te wreken. Het verlangen om het een ander betaal te zetten. Datgene wat zo kan leven in ons hart als ons door een ander onrecht aangedaan wordt. Ik kijk die man of vrouw nooit meer aan. Ik zal het hem betaald zetten. Wie denkt hij wel dat hij is? Wraakzucht. Heb u goed gelezen, gemeente, wat vraag en antwoord 106 op grond van de Bijbel over die wraakzucht zeggen? Dat God zulke wraakzucht haat. God haat de haat. God haat de wraakzucht. God haat de jaloezie, want hij ziet het als een wortel van de doodslag. En als we op dit punt in de zondagsafdeling tot een afronding komen voor deze middag, o gemeente, dan is er toch wel alle reden om ons te verootmoedigen voor de Heer. Om zelf als een doodslager voor zijn troon en voor zijn aangezicht te buigen. Hoe vaak is er in mijn hart geen jaloezie geweest? Hoe vaak is er in mijn hart geen haat geweest? Hoe vaak ben ik niet toornig, driftig geworden, zonder dat daar echt reden toe was? Doodslager. En het ergste, die haat, dat gebrek aan vergevingsgezindheid, dat ligt tussen de Heere en tussen ons in. Want het zou kunnen zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk is die zegt, ik kan hem of haar niet vergeven. De vraag is niet of u het kunt, want u kunt het ook niet. En ik kan dat ook niet. Wij kunnen vanuit onszelf niet vergeven. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, zit het niet vast op het punt dat we het een ander niet willen vergeven. De Heere roept het vandaag ook zondaren in Damwoude nog toe. Kniel toch voor mij neer. En kom met dat hart vol haat en wraakzucht en toorn en jaloezie. Kom met dat hart voor mij en kniel voor mij neer. En geef mij je hart. Geef mij dat wraakzuchtige, jaloerse, met haat vervulde hart. Maar ik vrees dat er misschien ook onder ons wel zijn die het helemaal niet willen. Die hun wraakzucht nog op de troon hebben, boven God. En zolang ik mijn wraakzucht en mijn haat aan de hand hou en niet vergeven wil, niet knielen wil voor de Heere, om een hart vol haat aan Hem te geven. O, zolang ben ik nog een doodslager, sta ik nog schuldig aan het zesde gebod. En doodslagers zullen het koninkrijk der hemelen niet beërven. En daarom, gemeente, kniel toch voor de Heere neer en beleid Hem je schuld. Beleid Hem die wraakzucht en die haat en die jaloezie die er zo kan leven in ons hart. En buig voor Hem en bid Hem om vergeving en bekeer u van uw wraakzucht. Bekeer je van die haat, bekeer je van die toorn en strijd. Iedere keer wanneer je die haat en die wraakzucht weer in je hart voelt opkomen, strijd daartegen. Zijn begeerte is tot u, dat zegt de Heere tegen Kain, maar gij zult over hem heersen. Dat betekent, u zult alle macht, u zult alle inspanning moeten leveren om daartegen te strijden. Hoe kan dat? Hoe kun je strijden tegen die haat? Alleen wanneer u knielt en buigt voor het kruis van Golgotha, voor die gezegende Heer Jezus die zich liet hangen naast twee doodslagers, naast twee moordenaars, en die het gezegd heeft tot die ene moordenaar: heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Ja, er zullen doodslagers zijn die voor eeuwig buiten het paradijs moeten zijn. Maar er zullen ook doodslagers zijn die hun knieën bogen, die met hun hart vol zonde tot de Heere vluchten en voor Hem bogen en van Hem vergeving ontvingen. Zoek de vergeving dan bij deze zaligmaker en buig u voor Hem neer. Amen.